Deze aankondiging van zegeningen of vloek in Exodus 23 zijn feitelijk de laatste woorden van Mozes. En ze zijn naar oud gebruik, maar dat kan ik u niet demonstreren. Ze zijn naar oud gebruik geplaatst aan het eind van het verbond. Dat wil zeggen, het oude verbond, derde wet, is een kwestie van overeenkomst van twee kanten, van beloften en verplichtingen van Gods wegen aan Israël, maar aan de andere kant verplichtingen en beloften van Israël aan de Heer. Het is een overeenkomst waarna aan het eind, om zo te zeggen, om het maar te simplificeren, waarna aan het eind gezegd wordt wat er de consequenties van zijn. Als het goed gaat, de zegeningen. Als het niet goed gaat, dan kom je de sancties tegen. Dat wil zeggen, dan wordt inderdaad de vloek aangekondigd. Het schijnt dat het oude gebruik is bij alle vormen van verbonden. Je sluit een overeenkomst en aan het eind wordt vermeld wat er dan eventueel de consequenties van zijn en wat eraan gedaan kan worden en zo verder. Vandaar dat je in Leviticus 26 ook zo'n soort schriftgedeelte vindt. Nou ja, ik zoek het maar niet op, want ik heb niet zoveel tijd. Maar Leviticus 26 is het min of meer de afsluiting van de Levitische wetgeving, waarin de Heer ook zegt, doe dit, doe dat, doe zus en niet zo, want zo zou je me dienen, enzovoorts. En in hoofdstuk 26 staat erbij weer precies hetzelfde. Als dat gebeurt, zegeningen. Als het niet gebeurt, zijn vervloekingen, oordelen, daarvan de consequentie. Een dergelijke structuur vinden wij feitelijk ook in het Nieuwe Testament. Nou ja, in elk geval in, laat ik zeggen, de meest voor de hand liggende hoofdstukken daaromtrent, in Matteüs hoofdstuk 23 en 24, aan het eind van de bediening van de Heer Jezus zelf. De vraag is daar ook, wat nou als wij dat woord gehoorzamen en eventueel wat nou als we ons daar niet aan houden? Dan komen wij inderdaad terecht in Matteüs hoofdstuk 23, waar de Heer zegt, nou ja, wat die fariseeën en schriftgeleerden u zeggen, al wat zij u zeggen, vers 3 van hoofdstuk 23, al wat zij u zeggen, houd dat en doe dat, alleen zegt hij, doe niet naar hun werken. Maar wat de woorden betreft, prima, zo zou men het doen. Maar daarna zegt de Heer, nou ja, die schriftgeleerden, die fariseeën zelf doen het niet. En dus, wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, vele malen herhaald, wee u, gij geveinsden, want gij doet dit en gij doet dat, en daarom zult gij te zwaarder oordelen ontvangen. Zit hier in vers 14, en aardig is ook die van vers 13, maar wee u, gij schriftgeleerden, fariseeën, gij geveinsden, want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij niet ingaat, nog degene die ingaan zouden laat ingaan. Zij leggen de mens religie op, verzameling verplichtingen, en verhinderen hen daardoor te komen tot geloof, want dat is de situatie. En daarom staat er meteen, daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen. De hele hoofdstuk gaat zo door en komt uiteindelijk tot zijn climax in vers 37 en daarna het begin van hoofdstuk 24. Want daar zegt de Heer in vers 36 van hoofdstuk 23. Voorwaar zeg ik u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Maar al deze dingen waren inderdaad oordelen, want daar gaat het hele hoofdstuk over. En dan, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs in hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Zie, uw huis worden u woest gelaten. Uitspraak uit Psalm 69, die later in Handelingen 2 in verband gebracht wordt met Judas. Zijn huis zou woest gelaten worden. Hetzelfde vers uit diezelfde Psalm 69, vers 26, wordt daar toegepast op Judas, maar Judas staat natuurlijk model voor heel het Joodse volk. En hier kondigt de Heer precies dezelfde woorden aan in verband met het Joodse volk. Een oordeel zal over hen komen, Jeruzalem zou verwoest worden. En dat staat dan ook in vers 2 van het volgende hoofdstuk inmiddels. Ziet gij niet al deze dingen, voorwaar zeg ik, hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet zal afgebroken worden. Waarna in de rest van dit hoofdstuk, en eigenlijk ook in hoofdstuk 25, gesproken wordt over de grote verdrukking. De uitdrukking is zelfs uit het hoofdstuk afkomstig. de verdrukking hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal, zoals het staat in vers 21, zodat men hier aan het eind van de uiteenzetting in de Matthäus-evangelie, aan het eind van de woorden van de Heer Jezus, inderdaad deze oordelen vindt aangekondigd, waarbij hij zegt, nee, wat het woord leert, dat zou je moeten doen, maar als je het voorbeeld volgt van degene die het u brengen, dan ziet het er niet best uit. Want dan wandel je gewoon in de lijn van de oud-testamentische Israëlieten die de profeten doden enzovoorts. Dat wordt ook in hoofdstuk 23 uitgebreid aangehaald. Hij zegt, jullie zijn geen haar beter en dus wacht je precies hetzelfde oordeel. En dus zegening en vloek aangekondigd hier in hoofdstuk 23 tot en met 25 eigenlijk. Bovendien, wij waren daar straks even in Hebreeën hoofdstuk 12, we laten er weer maar even naartoe. Het zou u niet moeten ontgaan dat Hebreeën 12 feitelijk ook het slothoofdstuk is van dat Bijbelboek. Begrijp je me goed, er is nog een hoofdstuk, hoofdstuk 13. Maar ja, dat valt onder de categorie votum en groet, zeg ik dan wat laconiek. Wat persoonlijke aanbevelingen en dat soort dingen meer. Maar waar het gaat om de leerstellige uiteenzetting, vinden we die inderdaad in hoofdstuk 1 tot en met 10 min of meer, maar in hoofdstuk 10 begint al de praktische consequentie, de praktische toepassing van het een en ander. En daar wordt ook inderdaad al gezegd, maar dan ben je dus aan het eind van de leerstellige uiteenzetting, wordt al gezegd, vers 26 van hoofdstuk 10, want zo wij willen zondigen, zondigen nog steeds in diezelfde betekenis die we in de hele Hebreeënbrief vinden, die van ongeloof, zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Over wie gaat het? Over wedergeboren mensen. Dat blijkt uit het hele verband. Kan dat ook niet helpen? Zo is het nou eenmaal. Voor wie het niet duidelijk is, zeg ik altijd, nou in elk geval is 100% duidelijk, dat vind ik dit ook, maar in elk geval is 100% duidelijk 1 Korinthe 3, waar staat dat de gelovige zijn werken, zijn leven, maar dat de gelovige in het oordeel zal gebracht worden. Later in 2 Korinthe wordt gezegd, wij allen zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Het is een kwestie van oordeel en vuur. Zo wordt het genoemd, zo wordt het beschreven daar. Het leidt geen twijfel dat er dus ook over oordeel gesproken wordt en over vloek in verband met wedergeboren mensen, met kinderen Gods, die niet wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. Die niet genaderd zijn, ik zal binnen de termen van de Hebreeënbrief blijven nu, die niet genaderd zijn tot de troon der genade om zich beschikbaar te stellen voor het werk dat de hoge priester op die troon der genade hen te doen geeft. Dat is het verhaal. Het is niet vrijblijvend. Absoluut niet. Het heeft consequenties. En dan lees ik verder in hoofdstuk 10, inmiddels vers 28. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen, want zo is onder de wet geregeld. Hoeveel te zware straf meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments, het leven van dit nieuwe verbond dus, onrein geacht heeft waardoor hij geheiligd was. Hebben die? Waardoor hij geheiligd was. Het gaat over wedergeboren mensen. Net zo goed als de wet met zijn oordelen is bestemd voor de Israëliet die deel uitmaakt van het verloste volk Gods, zo gaat het hier om een nieuwtestamentisch volk Gods waarbij eveneens oordeel wordt aangekondigd. Nou begrijp ik wel, want velen hebben mij dat in de loop der tijd uitgelegd, dus ik begrijp het inmiddels. Velen vinden het niet zo erg. Die zeggen, nou ja, als ik maar in de hemel kom, want die erfenis, ach. Dat kan je alleen maar zeggen omdat je nu geen idee hebt wat die erfenis in concreto inhoudt. Maar dat zul je wel degelijk een keer zien. En daarop is van toepassing inderdaad die woorden die ik al geciteerd heb uit hoofdstuk 12, vers 16... Want dan gaat het nog steeds over hetzelfde. Het laatste deel van hoofdstuk 10, daarna hoofdstuk 11, de voorbeelden van de oud-testamentische gelovigen. In hoofdstuk 12 gaat het weer verder over die kwestie. Nou ja, er zijn maar 2 mogelijkheden, zoonstelling of niet. En daar staat dat niet iemand zijn hoereder of onheilige gelijk Esau, vers 16, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte en dus zijn zoonschap weggaf. Die zei, het hoeft voor mij niet. Want daarna staat er, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven. Toen hij zag wat het was, wilde hij alsnog wel. Maar toen werd hij verworpen, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Je kan nu onmakkelijk zeggen, het hoeft voor mij niet. Maar dat wordt dus in de toekomst ook nog wel anders. Want dat staat er, hier. Staat er uiteraard niet voor niks. En daarna komen die waarschuwende woorden in hoofdstuk 12... van die luid toen, die zijn gekomen tot de tastelijke bergen, brandende vuur, vers 18, donkerheid, duisternis, onweder, geklank der bezuin. Ze vonden het allemaal niet zo prettig en het was het eigenlijk ook niet. Maar wij, als nieuwtestamentisch volk gods, wij zijn gekomen tot vers 22, de Bersion, de stad des levende gods, tot het hemelse Jeruzalem, kortom, tot een veel hogere roeping nog dan die van Israël. Het zal duidelijk zijn dat dat inderdaad consequenties met zich meebrengt. En ik wijs dan maar op de slotwoorden van dit hoofdstuk, voor alle duidelijkheid. Er staat in vers 28 van Hebreeën 12, daarom, omdat wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, dat was de bedoeling, daartoe zijn wij geroepen, om niet om het in te gaan, want we zijn erin gegaan, maar om het te erven. Daarom, omdat wij een onbeweeglijk, een onvergankelijk, een blijvend koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, onder terugverwijzing naar vers 15, toeziende dat niet iemand verachteren van de genade gods. Laat ons niet de wet, laat ons de genade vasthouden. En de troon der genade dus feitelijk ook, de heerschappij daarvan. Door de welke wij wel behagelijk goden mogen dienen. En ik wijs er met nadruk op hoe het er staat. Niet de genade vasthouden waardoor onze zonden vergeven zijn. Dat is wel zomaar hier niet aan de orde. Het gaat er niet om of onze zonden weggedaan zijn of niet. Het gaat erom dat wij genade hebben ontvangen. Niet opdat onze zonden zouden worden weggedaan. Maar onze zonden hebben vergeving ontvangen enzovoorts. Opdat wij daardoor bekwaam zouden zijn om de levende God te dienen. Dat was hoofdstuk 9, vers 14, maar u wordt geacht dat langzamerhand uit uw hoofd te kennen. Zo vaak citeer ik het. 9, vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat is het doel. En op een andere plaats, wij zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. En hier, wij hebben genade ontvangen door de welke wij wel behagelijk goden mogen dienen. Begrijp je goed, het is niet verplicht, maar het is niet zo verstandig om daar vanaf te zien. Want lees maar verder. Genade door welke wij wel behagelijk goden mogen dienen, met eerbied. En godvruchtigheid, dat betekent in de praktijk dat we goden vrucht zouden dragen. En daarna, want onze God is een verterend vuur. Bijna iedereen schijnt die uitdrukking te kennen, onze God is een verterend vuur. Maar als je vraagt waar staat dat, denken velen, er staat ergens in het Oude Testament of zo. Gericht aan niet wedergeboren mensen, aan de ongelovigen. Maar het is hier gericht aan gelovige mensen, dat wil zeggen aan wedergeboren mensen. Luid die des heiligen geestes deelachtig zijn geworden en gesmaakt hebben het goede woord gods en de krachten der toekomende eeuw. Die lui, hoofdstuk 6 is dit. Maar die afvallig worden. Dat wil zeggen, niet wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. Daar gaat het over. Tot hen wordt gezegd, laat ons die genade vasthouden, want onze God is een verterend vuur. Is de tussenzin een weglaat, staat dat er. Laat ons de genade vasthouden, want onze God is een verterend vuur. Het is een of het ander. Natuurlijk, het is een zwart-witte voorstelling van zaken. Maar zo ligt het dus inderdaad wel. Het is of het een of het ander. En dat betekent dus, of zegening, of vloek. Maar zoals gezegd, dat geldt niet alleen voor de toekomst, geldt ook voor het heden. En daarom neem ik u even mee, en ik neem alleen maar enige voorbeelden, want er zijn schriftplaatsen ten over die erover spreken, maar ik neem u even mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 11. In een omstreden schriftgedeelte, de Doek Express. Want daar staan die beroemde woorden in verband met het avondmaal. Mensen denken altijd maar dat het daar alleen maar over het avondmaal gaat. En dat is niet waar. Dat is zelfs helemaal niet het onderwerp. Het onderwerp daar is het gemeentelijk leven. Het leven van de gelovigen in gemeenschap met elkander, waarvan het avondmaal slechts de uitbeelding is. Maar ook niet minder dan dat natuurlijk. Hè. Het is de uitbeelding van. En dan staat er in 1 Korinthe 11 vers 27... Zo dan wie onwaardiglijk, en dat woord kennen we langzamerhand, omdat het het tegenovergestelde is van wandelen waardiglijk Goden, waardiglijk de Heere, waardiglijk het evangelie en waardiglijk uw roeping. Maar wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heere drinkt, en de vraag is hoe doe je dat? Dat is mijn antwoord. Nou, dat is als je wel aan het avondmaal deelneemt, maar in de praktijk van je leven je niks laat gelegen liggen aan het leven van Christus, waarvan brood en wijn de uitbeelding zijn, of aan je broeders en zusters met wie je aanzit. Dat is dus wandelen onwaardig de roeping waarmee je geroepen bent. Dan eet en drink je ook onwaardiglijk. Wie dan onwaardiglijk eet en drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren, maar de mens, de gelovige mens, want daar gaat het uiteraard over, aan hen is de brief ook geschreven, maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Naar God toe, uiteraard. Zo van je beleid, wie je bent, welke positie je inneemt. Je doet dat door deel te nemen aan het avondmaal, dat daar een uitbeelding van is. Dat men er vaak een andere betekenis aan geeft, daar ga ik nu niet op in. Ik ben me dat bewust, maar daar ga ik nu niet op in. Heb je van mij toch niet gehoord. Dus je hoort van mij, het is een beeld van het leven van Christus. Dat we er allen aan deelnemen, drukt uit onze gemeenschap aan hem. Aan het leven dat hij ons gegeven heeft, zoals hij ons brood en wijn aanreikt. Dat is wat het is. En wie daar onwaardelijk aan eet en drinkt, is degene die zich aan dat leven niks gelegen laat liggen, uiteraard. Maar die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor zijn leven. En dus voor het gebrek aan geestelijk leven feitelijk. Niet onderscheidende het lichaam des Heren. Want men erkent dan in de praktijk dat lichaam van Christus of het lichaam des Heren niet. Terwijl men via brood en wijn, waaraan men deelneemt, beleidt dat men het wel kent. En als men het in de praktijk niet erkent, is dat onwaardig eten en drinken en brengt een oordeel met zich mee. Niet zozeer omdat men ten onrechte deelneemt aan het avondmaal, laat u niet afschrikken, maar omdat men de consequenties ervan niet trekken wil. En dit is de volgorde, niet andersom. Het is niet zo, je moet eerst een goed christen zijn, dan mag je deelnemen. De apostel vertelt het hier net andersom. Hij zegt, je neemt deel, oké, maar trek dan de consequenties eruit. En als hij het niet doet, wel dan eet en drinkt men zichzelf een oordeel. Vers 30. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en velen slapen. Hebben die? En slapen is het bekende eufemisme voor gestorven zijn. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en velen slapen. Waarom? Omdat men niet wandelt waardiglijk de roeping waarmee men geroepen is. Opdat men het leven dat men van Christus heeft ontvangen, het is het leven van Christus wat men ontvangen heeft, als het ware onrein acht of verwerpt met de woorden uit de Hebreeënbrief. En daarna staat er, want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, en dat kan dus inhouden dat men zwak, ziek en misselijk wordt, want zo staat het er in vers 30, als wij geoordeeld worden, zo worden wij door de Heer getuchtigd, opdat wij met de wereld, niet met de wereld samen, zouden veroordeeld worden. Je kan dan beter dat oordeel nu in je leven krijgen dan straks in de toekomst. Want nu is er een weg terug. En de overvloedigheid van Gods genade komt onder andere hierin tot uitdrukking. Niet alleen dat hij ons alle zonden vergeeft en ons bekwaam maakt om hem te dienen, maar ook bestaat het daaruit dat onder alle omstandigheden ook wij die afgedwaald zijn met vrijmoedigheid kunnen naderen tot hem alsnog en zeggen, Heer, daar ben ik weer. Maar dat geldt alleen zolang we hier nog zijn uiteraard. En hoe lang dat is, dat weet u niet. Dus kunnen zich ook niet achter verschuilen. Maar staat hier echt. Als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd. En dat is het andere woord. Gekastijd, want het heeft te maken met opvoeding. Wij zouden beseffen wie wij zijn. En dus beseffen dat adeldom inderdaad verplicht. Dat de Heer wat van ons verwacht. Niet uit het vlees, niet van onze oude mens, maar vanuit het leven dat hij zelf in ons geplaatst heeft. Ik zeg in dit verband altijd, dat is de reden waarom we niet pas eeuwig leven ontvangen in de opstanding, maar waarom wij nu reeds eeuwig leven ontvangen, opdat wij dat leven zouden leven tot zijn eer, ondanks het vlees. En die capaciteiten hebben wij. Het is hetzelfde als de gelijkenis van de ponden. Dat was trouwens ook aan het eind van het openbare optreden van de Heer Jezus. Min of meer laatste woorden ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem. Een dag of 5 voor zijn kruisiging. Hij zei, nee, ik ga weg. Ik vertaal het meteen maar even. Nee, ik ga weg, maar jullie krijgen allemaal een pond. De opdracht is, doet handeling totdat ik kom. En die verantwoordelijkheid hebben wij nou eenmaal. Met alle consequenties van dien. Nou goed, hier in 1 Korinthe worden dus deze dingen aangekondigd. Er wordt geïmpliceerd, wordt niet al te zwaar gezegd, maar er wordt gezegd dat een dergelijk oordeel niet maar is bij de openbaring voor de rechterstoel van Christus, maar dat het heel goed kan, steer dat wil, dat iets dergelijks al nu in onze levens komt, en het heeft tot doel tuchtiging. En daarna zeg ik, en ook als er ellende in uw leven komt en het komt niet van de Heer, wel maak u geen zorgen waar het vandaan komt. Het heeft altijd een functie om ons geloof te oefenen. En vandaar dat de apostel laconiek kan zeggen, verheug u, dat is grote vreugde, wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt. Ik beveel het u niet aan, ik wens het u ook niet echt toe, maar niettemin zeg ik toch dat het zo werkt. Het oefent ons, het maakt ons bewust van wie wij zijn, maakt ons bewust van dat we trouw zouden zijn, niet aan onze schoonfamilie of iets dergelijks, maar inderdaad aan onze Heer en aan Hem alleen. En soms staan we dan ook inderdaad helemaal alleen. Dat is niet verkeerd. Dat is precies wat de bedoeling is. Nou goed, daarna noem ik u nog 1 schriftgedeelte. Het staat niet aan het eind van het verhaal, maar aan het begin. Namelijk in Matthäus. Vanaf hoofdstuk 5 is dat eigenlijk. U weet wel, dus de bergrede die feitelijk begint met wat wij noemen de zalensprekingen. Er staan er geen 6, maar als ik ze allemaal bij elkaar optel, 9, althans in de Matthäus-evangelie. Waar ze zijn te vergelijken met de aankondiging van de zegeningen in Deuteronomium 28. Waar de Heer met de scharen is geklommen op een berg. En als zij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem en hij leerde hem. In de eerste plaats een discipelen. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn de treurenden. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zalig zijn de hongerenden. Zalig zijn de barmhartigen. Zalig zijn de reinen van hart. Zalig zijn de vreedzamen. Zalig zijn degenen die vervolgd worden om de gerechtigheid wil. En zalig zijn degenen die gesmaad worden. 7 keer. Wie zijn er zalig? Tel het maar bij elkaar op. Armen van geest, treurende, zachtmoedigen, hongerende, barmhartigen, reinen van hart, vreedzame, vervolgden, degenen die gesmaad worden, wie zijn dat? Gewoon gelovigen. Zijn wel wat eigenaardige woorden om dat aan te duiden, maar het is wel waar het over gaat. Zalig zijn de gelovigen. Zalig dus zijn degenen die zich houden aan het woord Gods. En daarmee ben je inderdaad terecht in Deuteronomium 28. Het is precies hetzelfde verhaal. Zegeningen voor degenen die hier genoemd worden. Zegeningen voor treurenden. Zegeningen voor hongerenden. Zegeningen voor vervolgden. Zegeningen voor degenen die gesmaad worden. En zo verder. Die dingen zelf zijn weliswaar geen zegeningen. Maar ze komen samen met geloof, met onderwerping aan het woord Gods, uiteraard. Zalig zijn de armen van geest, dat zijn degenen die onvoldoende geest hebben, laten we zeggen verstand of intelligentie, die onvoldoende geest hebben om het woord Gods tegen te spreken. Die zeggen, nou het komt van God, dus wat zou ik er tegenin brengen? Geloof ik simpel. Zegt hij, dan moet het zo wezen. Vindt u dat ik dat doen moet, dan doe ik dat. Geen gezeur. Arme van geest. We vinden dat simpele mensen, maar niettemin zijn gelovige mensen. Daar gaat het om. En zo arm van geest is het van de andere kant af bezien nou ook weer niet, want uiteindelijk is dit het verstandigste wat de mens kan doen. En dan, wat krijgen ze dan? Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zij zouden het ingaan en zelfs beërven, want dat ligt in de uitdrukking wel degelijk besloten. Dat wil zeggen, de uitdrukking geeft daar de ruimte toe. Hunner is het koninkrijk, de armen van geest. Zalig zijn zij die treuren, omdat zij in deze wereld het een en ander kwijt zijn geraakt. Misschien zijn ze wel de hele wereld kwijtgeraakt. En dat is echt wel reden tot treuren. Maar wat krijgen ze terug? Zij zullen vertroost worden. En vertroosting in de Bijbel impliceert altijd dat er iets weg is. Vandaar komt het verdriet vandaan, per definitie. Er is iets weg. Men raakt iets kwijt, daar komt alle verdriet uiteindelijk vandaan. En vertroosting impliceert altijd dat het gemis weer wordt aangevuld met iets dat beter is. Dat blijkt uit een bestudering van de term van het woord in de Bijbel, dat het dat betekent. Men krijgt er iets beters voor in de plaats. Dat is wat dus gezegd wordt. Je mist wat, je krijgt wat beters in de plaats. Zalig zijn de zachtmoedigen. Ik heb het nagevraagd aan Jacobus. Jacobus zegt, zachtmoedigen zijn degene die het woord Gods laten planten in hun zachte gemoed. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw harten geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Jacobus 1. Zachtmoedigheid is een ander woord voor geloof, voor ontvankelijkheid. Men is geneigd te aanvaarden, te ontvangen, in zijn hart, in zijn gemoed dus. En zij zullen het aardrijk beërven. Nou, dat is minimaal dan nog, hoor. En soms denk ik, nou, er staat aardrijk, hoe meer ik het lees, hoe meer ik denk dat de term aardrijk gebruikt wordt in de zin van het aardrijk is nou eenmaal de begrenzing van de hemel, die zit daarbij ingesloten. Of dat terecht is, weet ik niet, maar die indruk krijg ik altijd, hè? Dat weet u toch, hè? Dat leggen we een andere keer uit, maar voor het geval u dat weet, als je het aardrijk hebt, heb je ook alles wat erin zit. En dus de hemel. Maar goed, die terzijde. Ze zullen het aardrijk berven. Dat is in ieder geval ook dat koninkrijk der hemelen uit vers 3. Zalig zijn die hongeren en dorsten. Staat er later ergens anders. Ik meen in Lucas. Hier staat zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En daarmee naar het woord Gods. Want de enige gerechtigheid die er bestaat is het woord Gods. Dat is recht. En als men daarna verlangt, daarnaar hongert of daarnaar dorst, want het woord wordt ook voorgesteld als brood, dan hongert men ernaar, maar ook als water. Later wordt het water veranderd in wijn, maar dat gaat dan van Gods wegen, dan ben je terug bij het avondmaal. Het is gewoon het woord Gods. Wel, wie daarnaar hongert zal verzadigd worden. Dat is toch een zegen of niet? Een hele grote zegen die wij ontvangen is dat God ons bekend maakt. Niet alleen zijn wil, maar zelfs de verborgenheid van zijn wil, zegt de Efeze 1. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Eenvoudig omdat we daarmee navolgers Gods dan wel navolgers van Christus zijn. Dat is de vrucht van de geest uiteraard, de vrucht van het leven. Zalig zijn de reinen van hart. Hoe krijg je je hart rein? Het antwoord is, dat hoef je niet zelf te regelen. Want het bloed van Christus reinigt onze harten van een kwaad geweten om ons daarmee bekwaam te maken om God te dienen. Lazen wij ze juist even snel in Hebreeën 9 vers 14. En dus zullen wij God zien. Daarna denk ik altijd, God zien in Hebreeën, dat hoofdstuk waar wat we net weggeslagen hebben, ik zoek het met opzet nou niet meer op, maar in dat Hebreeën 12 staat dat heiligmaking in ons zou plaatsvinden zonder het welk niemand God zal zien. En niet in de zin van zien met de ogen, maar zien in de zin van gemeenschap hebben met. Want dat is ook de betekenis van het woord zien. En men zou God zien, inderdaad, doordat men een gereinigd hart heeft. Daardoor zou men hem leren kennen, daardoor zou men leven in gemeenschap met hem en vervolgens inderdaad hem dienen. Daarna zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genaamd worden. Inderdaad, vrede namelijk is een van de kenmerken en daarmee een van de aanduidingen zelfs van het nieuwe verbond. Vrede. In in plaats van de strijd waar de wereld en vooral het hart van de mens in de eerste plaats vol mee is. En wat wij zouden hebben als kinderen gods in de eerste plaats, die heb ik nagevraagd aan Billy Graham, is vrede met God. Dat was de titel van zijn eerste boek. Zover ik het bijgehouden heb. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, vanwege hun geloof dus, want hunner is, en dan staat het er opnieuw, hunner is het koninkrijk der hemelen. In alle aspecten, zal ik maar zeggen. Zegeningen dus. Aangekondigd voor de gelovigen. Wel, ook in die bergreden worden oordelen aangekondigd, maar daar ga ik nu niet meer op in, want ik ga nu tot slot naar Matteüs hoofdstuk 6. Ik had u nog veel meer willen vertellen, maar ja, dat zit er vandaag niet meer in. Matteüs hoofdstuk 6. Vanaf vers 24. Niemand kan twee heren dienen. En herinnert u zich wat we er straks gelezen hebben? Men zou de Heer dienen of men zou de vijand dienen. Eén van de twee. Meer mogelijkheden zijn er niet. Want zoals ze zegt, de mens is nou eenmaal een dienstknecht. Hij heeft behoefte aan dienen. Al is hij vaak te hoogmoedig om dat toe te geven. Maar daarmee zal hij nooit geluk vinden, uiteraard. Een mens zou dienen. Maar hij kan niet twee heren dienen. Want hij zal of de een haat en de ander lief hebben. Of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. Kortom, men kan niet God dienen en de mammon. Er zijn maar twee heren namelijk. En daarom kan het met zulke stelligheid gezegd worden. En ze staan tegenover elkaar, dus je moet nou eenmaal kiezen. Kies dan heden wie gij dienen zult. Waarbij de mammon staat voor de onrechtvaardige, maar het is een Joodse uitdrukking, ik laat hem maar voor wat hij is. Maar ze hebben twee manieren. En daarna staat het, daarom zeg ik u, let op hè, het gaat om het dienen van die Heer. En daarna staat het, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven. Hoezo? Nou ja, voor wat gij eten of wat gij drinken zult. Dat betreft dus niet zozeer het leven op lange termijn, maar het betreft het leven van alle dag. Want alle dag moet men eten en drinken. Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult. Daarna zeg ik eten en drinken in de Bijbel, als het naast elkaar staat zeker, is altijd de uitdrukking van alles wat een mens in het leven nodig heeft en daarmee van het leven zelf, eten en drinken. Maar er staat, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, wat gij drinken zult. Nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Waar het om gaat is niet om die buitenkant, waar het om gaat is om het leven zelf. En het principe is dat men dat leven zelf zou leven. Het is niet een kwestie van aankleden. In de eerste plaats gaat het om de buitenkant, maar het gaat om dat leven zelf dat geleefd zou worden. Mede omdat wij natuurlijk in de gaten moeten hebben dat hier in de eerste plaats gesproken wordt over het leven dat wij hebben ontvangen door wedergeboorte. Het leven dat God ons gegeven heeft. Dat hebben wij, dat dragen wij bij ons, dat is in ons, of hoe dat maar heten mag. Hoezo zouden wij ons zorgen maken? Zijt niet bezorgd, staat er. En daarna leuke voorbeelden. Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voelt nogthans dezelfde. Hoe je dat doet, dat weet ik dan niet helemaal precies, want ik heb op school niet zo heel goed opgelet. Maar dat hij het doet, op een of andere wijze, dat weet ik wel, ja, dat is zo. En daarna de simpele vraag, gaat gij dezelfde, dat wil zeggen, die vogelen des hemels niet zeer veel te boven? Daarna zeg ik, nou, vogelen des hemels zijn voor zover ik weet, bij gelegenheid een type van de gemeente. Dat is in Genesis 1 al zo, ga er maar niet verder op in, maar het is een mooie vergelijking, wij met ons hemelsburgerschap enzovoort. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? Dus ook overdrachtelijk uiteraard. Ik heb dat wel eens meer ook in het publiek gezegd. Ik heb mensen gekend die maakten zich grote zorgen om hun leven. Die waren heel zorgvuldig in wat ze aten, wat ze dronken enzovoort. Ze waren heel hygiënisch ook, weet je wel, enzovoort. En die mensen zijn inmiddels overleden. Dat gebeurt toch, wat kan je eraan doen? Er zijn mensen die roken hun leven lang niet en ze lopen onder de tram, bij wijze van spreken. Het zijn zulke betrekkelijke dingen. Je kunt je door de wereld wel wat laten wijsmaken, maar dat zou je niet doen. Hier staat, iedereen kent de uitdrukking, men kan met bezorgde zijn geen L aan zijn lengte toedoen. In alle Bijbelse handboeken staat dat dit bedoeld is dat men een L langer wordt, maar dat men een L, bij wijze van spreken, langer leeft. Want L betekent net als ons woord meter ook maar gewoon een maat, hoe groot die dan ook is. We kunnen er niks aan toe of afdoen. Het is ook niet de bedoeling. Het helpt namelijk niks. En wat zijt gij bezorgd voor de kleding, aanmerkt de leeuwen des velds, hoe zij groeien, wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Het is buitenkant, het is heel belangrijk voor ons, maar niettemin, daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is om wat erin zit. Niet om de verpakking, maar om wat in het hart van de mens is, uiteraard. Hè? En voor die buitenkant, de aankleding, daar zorgt inderdaad God voor. Het is immers zijn schepping, en ik bedoel nou niet zozeer de oude schepping, maar die wordt hier als voorbeeld gebruikt, maar de nieuwe schepping uiteraard. De Heer zorgt daarvoor. Indien nu God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmede zullen wij ons kleden? Dan stop ik weer. Want ja, u en ik, wij weten natuurlijk dat er nogal wat gelovigen zijn die inderdaad deze woorden kennen en aanhalen en zeggen, wat maakt het ook allemaal uit? De Heer zorgt voor ons. De Heer zou voor ons zorgen. En als blijkt dat de Heer dat niet al te zeer doet, dan zegt men, de Heer zou voor ons zorgen, hij zou u daarvoor gebruiken. Want jullie zijn mijn broeders en zusters, jullie moeten voor mij zorgen, staat in de Bijbel. En geen haar op hun hoofd die eraan denkt dat ook andersom zou kunnen zijn dat men verantwoordelijk is voor anderen. Er zijn mensen die eenmaal, dat gebeurt meestal ook in de oude schepping, zo bedoel ik het ook veilig, die leven zo van, anderen moeten maar voor me zorgen. Dus de bakermat van het socialisme, mag je tegenwoordig net zeggen weer, geloof ik. De bakermat van het socialisme, de maatschappij heeft schuld. En die moeten dus maar voor zorgen. De overheid moet het maar regelen enzovoort. Want ja, wij zijn ook maar mensen. Enzovoort. De overheid moet zus en anderen moeten zo. En als er wat fout gaat in hun leven, is het altijd iemand anders zijn schuld. Nooit hun eigen schuld. Nou, we. En zeggen, de Heer moet maar zorgen, ik leef uit genade enzovoort. Waarom zou ik me druk maken? Waarom zou ik hard aan het werk gaan? Want per slot leef ik uit genade enzovoort. En de Heer heeft beloofd mij te zullen aankleden, mij te zullen voeden. Geen in de praktijk betekent, broeder of zuster, u moet voor mij zorgen, want ik heb niet te eten enzovoort. Nee, zo werkt het dikwijls. Gebruik het niet als excuus. Inclusief, we zouden elkaar niet kennen naar het vlees, dus je mag geen kritiek op mij hebben. Je mag me niet vertellen wat ik doen en laten moet, enzovoort. Want de Heer zelf woont in mij, zijn geest woont in mij, die zou zijn werk doen. U denkt toch niet werkelijk dat dat zo werkt? Goed, misschien denken sommigen dat het wel zo werkt. Ja, het is natuurlijk dom geredeneren. Als je daarin oefent, begrijp je helemaal nooit meer wat, hè? Als je oefent in dom redeneren, dat bedoel ik, ja. Ik weet dat niet. Ik begrijp zulke mensen ook niet. Die hebben net zo'n Bijbel als ik. Waar het over gaat namelijk is dat de Heer dit zegt tot degene die hem dienen. Die niet de mammon dienen, maar God dienen. En die krijgen de garantie mee. Als men God dient, zal God voor u zorgen. En daarom hebben wij geen keus. Ik niet, wilde ik zeggen, maar ja goed. Daarom hebben wij geen keus. Wij zouden de Heer dienen, hij zorgt voor ons. Ik neem liever niet het risico door dat niet te doen. Want daar ben ik aan mezelf overgeleverd. En waarschijnlijk zelfs dat niet eens. Daar ben ik overgeleverd waarschijnlijk aan vijanden die de Heer misschien zelf wel op mijn pad stuurt. Want dat soort dingen staan dus echt allemaal in de Bijbel. Zo werkt zoiets. Zit niks anders op. Dan inderdaad de Heer te dienen. Dan namelijk zou men erop vertrouwen. Want ik wil niet eens zeggen, dan kan men beroep doen op deze zegeningen. Maar dan kan men erop vertrouwen dat de Heer deze zegeningen geeft. Niet omdat wij erom vragen en een beroep doen op zijn genade. Maar simpelweg omdat wij zijn dienstknechten zijn en zijn eigendom. En hij zorgt voor zijn eigendommen. En dus daarom zijt niet bezorgd, zeggende: wat zullen we eten of wat zullen we drinken, waarmede zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Met andere woorden, dat is werelds gedachtegoed. Dat is het denken van het vlees. Vleeselijke gedachten heette dat. Daar ontkomen wij ook niet aan, dat weet ik wel. En bij gelegenheid moet er ook van alles geregeld worden, vind ik ook helemaal geen punt. Maar het gaat om de grote lijn in ons leven. De wijze waarop wij door het leven gaan en onze loopbaan lopen. Dat is waar het over gaat. Het ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. Maar onze eerste verantwoordelijkheid is dat wij doen wat hier staat. Namelijk, ik lees maar verder, al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En bepaalt niet omdat wij bij de Heer eerst gezegd hebben wat wij behoeven. Want wij weten niet wat wij behoeven en wat wij nodig hebben. Daarom weten wij ook niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, met dank aan Romeinen 8. We zouden het aan de Heer overlaten in beginsel. Hij zal geven wat wij nodig hebben, want hij weet beter dan wij, daar zijn wij kinderen voor en hij de Vader. Hij weet beter dan wij wat wij nodig hebben. En dus staat er vers 33. En dat is de climax van het schriftgedeelte uiteraard. Dat is de clue. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods. Zoek het koninkrijk Gods. Toen ik niet wist wat het betekende, heb ik het nagevraagd bij Paulus in Colosse. En daar staat: zoek de dingen die boven zijn. Maar er staat ook: bedenk de dingen die boven zijn. Nou, wat boven is, weten wij, daar is tot op heden het koninkrijk Gods. Dat dus zouden wij bedenken, dat zouden wij zoeken, dat wil zeggen, dat zouden wij dienen. En daarmee zouden wij die koning dienen die zit op de troon der genade uit Hebreeën 4 en 10, niet te vergeten. Zoek eerst het koninkrijk Gods en let op dat er staat: zoek eerst het koninkrijk Gods. Het wil niet zeggen dat we niet ook wat anders zouden zoeken. Het wil ook niet zeggen dat we niet bij gelegenheid zorgen zouden hebben over die dingen waarvan hier staat: maak u niet bezorgd. Dat is lange termijn werk. Op korte termijn maken we ons wel degelijk bezorgd. En anders zijn we erg domme mensen, ben ik bang. Ik denk dat het zo is. Maar goed, ik kan alleen maar mezelf nagaan. Maar niettemin, wij zouden eerst zoeken het koninkrijk Gods. Het zou prioriteit hebben in ons leven. Ik hoorde van iemand, er werd van gezegd: nee, hij komt vandaag niet in het harde, want daar komt hij niet aan toe. Dan denk ik, ja, hoezo komt hij daar niet aan toe? Niet dat men hier moet wezen voor mij, dat was, zo bedoel ik het niet te zeggen, maar als hij daar niet aan toe komt, ja, hoor eens, wat komt er nou eerst? Dit komt toch eerst, of niet? Het zoeken van dingen die boven zijn, het zoeken van dit, dat komt toch eerst? Daarna blijven er altijd dingen over waar je niet aan toe komt. En vertel mij wat. Waar je allemaal niet aan toe komt. Nee, dat vind ik nog erg ook. Ja, dat heel veel dingen niet aan toe komen. Maar het verandert aan die prioriteiten gewoon niks. Zoek eerst. En daarna zal de Heer zorgen. En geven wat nodig is. Daar zal men uit leven. Zoek eerst het koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. Dat wil zeggen die van de Heer en daarmee die van het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dat weet u, dat is primair zijn woord, daar begint het mee. Zoek zijn gerechtigheid, maar het houdt ook inderdaad in de beginselen waaruit wij zouden leven. Dat is niet die van de wet, zozeer, maar het zijn inderdaad de beginselen van het nieuwe verbond. En de beginselen van het nieuwe verbond zijn dat wij door geloof zijn wedergeboren, kinderen Gods zijn geworden. En nu als kinderen Gods, als dienstknechten Gods dus, want daar is geen verschil tussen, zegt Galaten 4, zouden door het leven gaan in de wetenschap dat God een goed werk aan ons begonnen is. En dat wil hij voleindigen, namelijk hij wil ons opvoeden tot dat zoonschap. Daar zijn wij voor beschikbaar en daar geven wij ons aan over. Dat is het zoeken van het koninkrijk Gods. En voor de rest staat: en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Bestaat er iets als toeval? Ja, hier heb je hem. De rest is voor ons niet van belang. Het valt ons toe omdat het ons toegeworpen wordt. Het zal ons treffen, heet zoiets. Ons raken, enzovoorts. Nee, geeft dat. Mens filosofeert over of er toeval bestaat, of dat alles van boven geleid is door God of door een of andere kosmische kracht of weet je veel wat. Ik moet u zeggen, het boek Prediker geeft op dat soort vragen altijd antwoord en dat zegt, daar is inderdaad toeval. Dat is niet te berekenen, op geen enkele wijze is toeval. Er gaat een heleboel in het leven van een mens soms goed, dat is toeval, het gaat soms verkeerd, dat is ook toeval. Nee, het schijnt niet christelijk te zijn, maar het staat wel in de Bijbel, jongens en meisjes. Er staat gewoon in Prediker, toeval bepaalt de gang van zaken, enzovoorts. Maar daarbovenuit leven wij als kinderen gods onder de bescherming van onze hemelse vader. En meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. De bescherming van onze hemelse vader. Die zegt dat als wij verzocht worden boven hetgeen wij dragen kunnen, zal hij ons inderdaad de kracht geven die daarvoor nodig is om het wel te kunnen dragen. Met andere woorden, te berekenen valt er niks meer. God zij dank, want het bespaart ons weer een heleboel werk altijd. Hè? Betekent, de Heer zal voor ons zorgen. Wij zouden leren nederig te zijn. Dat wil zeggen, te leven uit wat God ons geeft. Dat is de ene kant, maar de andere kant, die komt eerst. Hem te dienen, want dat is nederigheid. En dat zou een mens leren. Dat geldt in de oude schepping ook, ben ik zelf van overtuigd. Want de mens is een dienstknecht, ook als hij niet wedergeboren is. Hij zou moeten leren dienen, dat brengt hem ver in het leven. En wij als kinderen gods, voor ons geldt dat in nog veel hogere mate. Wij zouden leren te dienen, te beseffen dat wij maar klein zijn, dat we afhankelijk zijn van anderen enzovoorts. We zouden daar ook mee leren dankbaar te zijn en in hoogste instantie met betrekking tot onze Heer. Hem dienen wij, van hem zijn wij, zijn zaken, zijn gerechtigheid zouden zoeken en hij zou voor ons zorgen. Maar wie zou er nou beter voor ons kunnen zorgen dan hij? En daarom zeg ik altijd, heb ik nooit een alternatief kunnen vinden. Er zit niks anders op. En daarna gewoon vers 34. Zijt dan, in de zin van dus, zijt dus niet bezorgd voor de andere dag. Tegen de morgen heet zoiets. Men zou het niet al te letterlijk nemen. Morgen staat gewoon voor de toekomst. Hè? Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. En intussen ben ik in gedachten in de woestijn, waar niks groeit. Waar je niet kunt leven, daarom heet het een woestijn. Maar elke dag geeft God het manna. En elke dag is nog genoeg ook. En elke dag kan men inzamelen zoveel men wil. Maar hoeveel men ook inzamelt, het is altijd toch maar voor één dag. Leuk is die, hè? Het blijft niet over tot de andere dag. Dat kon namelijk niet. Slecht houdbaar. Wat men moest leren, is te leven uit het geloof in wat de Heer dag voor dag geeft, one day at a time. Zo'n Chris Christofferson dus. Waar ik vandaan, dat weet ik niet, maar hoogstwaarschijnlijk uit de Bijbel. Dit is wat het woord Gods ons leert. En daarna, misschien heb ik u aan het schrikken gemaakt vandaag, dat hoop ik eigenlijk wel, dat u morgen nog niet vergeten bent. Maar aan de andere kant, we hebben één oplossing voor het hele verhaal. Wij gaan naar de Heer, wij geven onze levens aan hem ter beschikking. En als we denken van dat kunnen we niet, dan zeggen we dat kunnen we ook niet. Dan zeggen we er gewoon bij, Heer, dat kunnen wij niet, maar u zou ons bekwaam maken, daar vertrouwen we dus maar op. En zo gebeurt het dan en bij gelegenheid lopen we dan ook over water. Weliswaar niet letterlijk, hoe leuk kunstje dat het ook is, maar overdrachtelijk wel zeker. En daar gaat het om. Dat is wat we kunnen vertrouwen. En dan, onder die omstandigheden, leven wij inderdaad uit de zegeningen die de Heer ons beloofd heeft. Reeds in het Oude Testament, maar het Nieuwe Testament uitgebreid herhaald. Paulus zegt daarover, één ding doe ik. En meer is er niet. Uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het doel, naar het wit, namelijk naar de prijs der roeping Gods die van boven is. En dat is inderdaad niet anders dan die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. En dat is dat onbewegelijke koninkrijk waarover hier gesproken wordt. Als we dat doen, zullen we niet een voorspoedig leven hebben, denk ik. Want het kan het niet zijn, want het eindigt hier toch. Dus zo voorspoedig kan het niet zijn. Dat was weer een andere zanger die dat zong. Maar vooruit. En niet een voorspoedig leven, maar wel onder alle omstandigheden, meen ik 100% een gelukkig leven. In dienst van degene die wij dienen, uit vrije wil, met volle overgave, uit een volvaardig gemoed, heet dat inderdaad. En dat is het enige wat een mens überhaupt gelukkig kan maken. Wat je er ook onder wil verstaan, dat laat ik dan maar in het midden. Dat kan ik nou niet meer uitleggen natuurlijk. Maar het is wat de Bijbel ervan zegt. Wil je werkelijk het ware leven lieven en loven. Prachtige rijm is dat, hè. Het ware leven lieven en loven is daar waar men Jezus ziet. Namelijk waar men hem ziet. Waar men hem dus dient. En waar men de ogen en de hele verwachting op hem gevestigd heeft. Had Israël dat maar gedaan. Maar laten wij dat doen. Zullen we de Heer danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons uw woord gegeven hebt. Dat woord wat ons niet alleen spreekt over ons heden, maar dat ons ook spreekt over het verleden en dat het spreekt over het aanschouwelijke voorbeeld dat u ons hebt nagelaten in Israël. Waarin u ons laat zien dat waar wij tot u komen en willen leven en mogen en kunnen leven in gemeenschap met u, dat het inderdaad consequenties heeft. Dat u ons redt van onze verloren positie, dat u ons reinigt van onze schuld en van onze zonden, zelfs dat u ons maakt tot een nieuwe schepping in Christus, maar ook dat we in die positie geworden zijn tot eerstelingen en geroepen dus om te delen in die hemelse erfenis die u voor ons bewaard wordt. Wij danken u dan dat we dit ook vandaag uit uw woord mochten horen en mogen weten dat u het bent die voor ons zou zorgen, daar waar we werkelijk onze levens aan u gegeven hebben, in elke praktische betekenis van de uitdrukking. Wij danken u dan, Vader, dat u het in uw woord gezegd hebt, dat waar wij uw woord horen en onze harten openen voor dat woord, opdat het in onze harten geplant zou worden, dat het daar inderdaad onze zielen zalig maakt. En dat waar wij zoeken, de dingen van uw koninkrijk, uw gerechtigheid, de dingen die boven zijn, dat u het hoogst persoonlijk bent, die ons alles geeft wat wij nodig hebben om deze loopbaan te lopen. Om dit leven als uw kinderen te leven en om opgevoed te worden van kindschap naar volwassenheid en daarmee naar zoonschap. Wij danken u dan dat we ons veilig mogen weten bij u. En dat daar waar we werkelijk die oude mensen deze wereld de rug toekeren en onze hoop en verwachting stellen op u en uw beloften, dat wij niet beschaamd uitkomen, maar integendeel ook zullen zeggen dat de helft ons niet is aangezegd. Wij danken u daarom voor die rijkdom die u ons gegeven hebt en voor die rijkdom die u ons beloofd hebt voor de toekomst. Daarom bevelen wij u aan, opdat uw werk aan ons en in ons voortgang mag vinden, opdat wij vernieuwd mogen worden tot kennis naar het evenbeeld van u die ons geschapen hebt. Wees u dan zo ons nabij, met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.